All Systems Down. Het klinkt als een titel van een dystopische film, maar wat als het echt gebeurt? Wat doen we als we geen internet hebben, geen water uit de kraan, geen elektriciteit? Als werkelijk niets meer werkt? Als je goed over nadenkt, is dat nog niet eens zo'n gekke gedachte. Het zou zomaar kunnen gebeuren. Stadsleven onderzoekt in haar nieuwste editie hoe de stad eruit ziet wanneer all systems down zijn. En Tracy Metz zit hier nu aan de tafel om te vertellen wat we op 29 mei kunnen verwachten. Ons leven hangt aan een zijden draadje.
Als je erover gaat nadenken, is het alarmerend. Ja, ja, als je bedenkt, de supermarkt ligt nu vol met eten. Maar dat wordt allemaal just in time gebracht. Wat als de wegen onbegaanbaar worden door overstroming of zo? We hebben meegemaakt anderhalf jaar geleden in het oosten van het land dat er anderhalve week geen stroom was. Het zou zomaar kunnen gebeuren. En dan is de vraag eigenlijk voor stadsleven niet hoe groot is de kans dat het gebeurt, want dat weet ik ook niet, dat weet niemand. Ik denk eerlijk gezegd niet zo heel groot, maar de vraag is, als het gebeurt, wat ga je dan doen? Heb je erover nagedacht? Wat doen we in een land, in een klein land met 17 miljoen mensen? Hoe gaan we dat met elkaar regelen? Ik ben benieuwd. Ik denk dat het een enorme puinhoop wordt.
Ik ben ook ontzettend benieuwd. Ja, want je hebt natuurlijk die preppers. Daar las ik een heel stuk over. En laatst las ik ook in Volkskrant een stuk van Jeroen van Koningsbrugge. Acteur, die is een hardcore prepper. Die heeft zijn hele huis volgestouwd met eten en hengels en weet ik veel wat. Dus in Nederland dus ook al.
Ja, het is in Nederland niet zo'n beweging als het in Amerika is. Een van de blogs op de site van Stadsleven, www.stadsleven.nu en dan het webmagazine, is een verhaal met een ontzettend onbedoeld grappige video van een Amerikaanse doomsday prepper met de titel 10 Ways You'll Die If The Shit Hits The Fan.
Nou, dat is een vrolijk titel.
Heel beeldend. En ze willen ons ook angst aanjagen. En dat valt me op in die Amerikaanse doomsday-beweging. Er komen altijd heel veel wapens aan te pas. Want je moet al je voorraden tegen boze gangs kunnen beschermen. Maar ja, wat als het in Nederland gebeurt? Hoe zou dat dan gaan? En ik heb drie onderwerpen gekozen. Het water, het internet en ook een kunstenaar uitgenodigd, de wereldberoemde Joep van Lieshout, om te praten over zijn verbeelding als kunstenaar van dystopische steden. Hij heeft een aantal grote projecten gedaan, waaronder Slave City, wat eigenlijk gebouwd is op een slavenmaatschappij. Iets wat we wel als Nederland hebben gekend in de koloniën, maar niet in Nederland zelf. Dus hij heeft een heel verontrustende verbeelding van hoe dat eruit zou kunnen zien.
Ja, het is natuurlijk heel verontrustend, want als alleen al de elektriciteit uitvalt, dan heb je dus geen enkel systeem meer.
Nee, dat is een van de vragen die ik me stelde toen ik hierover aan het nadenken was. We willen dat luchtalarm van maandagochtend 12 uur vervangen met de sms'jes van NL Alerts. En dat klinkt prima, totdat je je afvraagt, hoe lang is mijn telefoon nog bruikbaar als er geen stroom is en ik mijn telefoon niet kan opladen? En wat voor maatregelen zou ik moeten treffen om mijn telefoon toch te kunnen opladen. Ik weet nog tijdens Hurricane Sandy in New York, toen er ook geen stroom was. Toen was er een enorme handel in stroompunten. En er stond iedereen eromheen met zijn telefoon eraan te lurken.
Ja, dan slaan mensen ook weer hun slagje eruit. Ja,
tuurlijk, we zijn handig en flexibel. Dus dat is wel de keerzijde, dat we inderdaad heel flexibel zijn en heel snel kunnen schakelen. De een sneller dan de ander. En dat zal denk ik toch wel een survival of the fittest tafereel worden. Ik hoop het niet mee te maken. Maar ik denk dat het toch goed is om over na te denken, over hoe kwetsbaar we zijn. En dat het niet zo vanzelfsprekend is dat altijd alles werkt. Dat er altijd stroom is, dat er altijd, zeker hier, schoon water uit de kraan komt, dat de supermarkten vol eten liggen. Het kan ook anders.
Ja, dat denk je inderdaad niet zo gauw aan. En jij zegt van ja, het zal een survival of the fittest worden. Dat vind ik een hele interessante vraag. Want als je dan naar Marleen Sticker luistert, ik heb nog eventjes teruggekeken van zomergasten, was zij vorig jaar, ze is ook jouw gast. Die zet veel meer in op samenwerking. Die zegt van nou ja, mensen kunnen ook heel erg gaan samenwerken in zo'n situatie.
Dat vond ik heel mooi van haar. Ik vond die hele zomergastenaflevering prachtig. Het is echt een groot denker, Marleen. En zij zegt, ja, er wordt steeds gezegd, we zijn zo competitief en we moeten elkaar het altijd winnen van elkaar. Maar ze zegt, misschien is juist het onderscheidende van ons ras als homo sapiens, dat we kunnen samenwerken, dat we de handen ineen kunnen slaan. En daarom hebben we ook zulke prachtige uitvindingen als het internet. Dus ik ben benieuwd of zij dat ook kan vertalen naar een situatie waar er geen internet is. Of de mens dan nog zich af en toe van zijn nobelste kant zal laten zien.
Ja, want die hele prepperbeweging die komt uit Amerika. Nou, dat is een maatschappij, individualisme, niks met de overheid. Je moet het allemaal maar zelf doen. Je moet jezelf kunnen verdedigen. Dat is allemaal veel meer echt hardcore. Ik denk dat we in Nederland veel meer aan het polderen slaan, denk je niet?
Ik ben benieuwd. Ik denk dat in Nederland in fases zou gaan. Want je hebt de eerste fase van de ramp en iedereen is ontredderd. En iedereen gaat wild om zich heen slaan om in veiligheid te komen of om aan eten te komen. En op een gegeven moment gaat er een systeem in werking treden. Maar ik weet niet, polderen kost heel veel tijd. En iets wat je niet hebt in een rampscenario is tijd. Dus ik weet niet hoe snel onze systemen aan het werk zullen gaan en dat dingen wel weer zullen normaliseren. Ik denk dat dat langer duurt dan we zouden verwachten.
Ja, ik ben heel erg benieuwd. Lord of the Flies moet ik opeens aan denken.
Ja, die herinner ik me ook. We willen het allemaal niet meemaken. Maar ik denk dat het een hele vrolijke avond wordt over hele nare dingen. Ik heb ook over dat water heb ik drie interessante gasten. Eén daarvan is een jonge ontwerpster. Vond ik zo'n leuk plan. Die heeft een dakpan ontworpen. En dan kun je al die dakpannen in elkaar schuiven tot een vlot. Als het tot overstroming mocht komen. Nou, geniaal.
Dat hadden ze in Zeeland moeten hebben.
Precies, al die mensen in 1953 die op hun daken dagenlang zaten te hopen op redding. Nou, die hebben het ook niet allemaal gehaald. Maar ik vond het ontzettend leuk idee dat je met zoiets wat je toch al hebt en wat er gewoon is, wat je niet hoeft te halen of te in te slaan, dat je daar een reddingsmiddel van kunt maken. Fantastisch gedacht.
Ja, geniaal.
Ja. En ik heb ook de scenario-schrijfster van Als de Dijken Breken. Die zesdelige serie bij de EO. Behoorlijk realistisch. Ze hebben ook heel veel onderzoek gedaan om te kijken, nou, wat zou er in Nederland kunnen gebeuren? Wat zijn de rampenscenario's die klaar liggen? En dat dan door exerceren met zes verschillende karakters die ze door de serie heen volgen. Dus die gaat ons vertellen hoe dat allemaal tot stand kwam en hoe realistisch het inderdaad is. En ja, hoe die serie haar ook aan het denken heeft gezet over wat zij zelf zou doen in een ramp. En de hoofdgast is Henk Ovink. Die is watergezant van het Koninkrijk der Nederlanden. Die vertegenwoordigt Nederland over de hele wereld als het gaat over het denken over water en hoe we dat water kunnen beheren en veilig blijven en ervoor zorgen dat we genoeg vers drinkwater hebben. Want ook voor Nederland is dat een vrij nieuw onderwerp. Wij zijn eraan gewend dat het hier altijd veel te nat is en dat dat water snel weg moet. Maar ja, met de verandering van het klimaat zou het zomaar kunnen dat we niet genoeg vers drinkwater hebben in de toekomst voor de industrie en voor de landbouw en voor het drinken. Dus dat is een nieuw punt waar Nederland zich nu over buigt. Hoe gaan we daarvoor zorgen in de toekomst?
Ja, en vorig jaar werden we er eigenlijk al mee geconfronteerd, want tijdens die hele droge zomer, ik weet wel dat, nou, volgens mij vorige maand hingen er nog helikopters boven de Veluwe om te checken op bosbranden, omdat het waterpeil nog steeds te laag is daardoor.
Ja, dat is wel alarmerend. Maar ja, klimaat, ik denk dat het intussen voor heel veel mensen duidelijk is dat het klimaat een van de grootste bedreigingen is van de mens en van de planeet. Dus deze avond is ook een oproep om even door te denken. En te denken, dit klinkt heel, heel naar, heel denkbeeldig, maar wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat we dat niet hoeven mee te maken?
Ja, een hele actuele vraag inderdaad. En ik ben heel benieuwd wat al die klimaatontkenners daar nou van vinden.
Ja, ik heb er één gesproken, de Republikein Newt Gingrich uit Amerika. Dat is net als Trump een totale denier. En die zegt, ja, de planeet heeft altijd cycli doorgemaakt en we zullen ons weer aanpassen. Maar als dat al waar zou zijn, dan zal dat in ieder geval in het begin ten koste gaan van onnoemelijk leed en heel veel doden. Dus daar wordt door de deniers wel heel makkelijk aan voorbij gegaan.
Nou ja, waar ze ook aan voorbij gaan, is dat de invloed van de mens op het klimaat nog nooit zo groot is geweest. Ze zijn altijd wel cycli geweest, maar de mens had daar maar een zeer minimaal aandeel in. En dat is nu toch wel even wat anders.
En dat ontkennen ze, dat het door de mens komt. Ja, want stel je voor dat je minder zou moeten rijden of korter onder de douche. Daar hebben ze helemaal geen zin in. Maar ja, wie heeft daar wel zin in?
Ja, niemand. Nee, we weten het allemaal. Maar om ons aan te passen is natuurlijk best wel even een stap.
Ja. Het is ook een hele grote stap om een kleine maatregel in je eigen leven te nemen waar je een beetje ongemakkelijk is. En denken dat je daarmee de grote problematiek van de wereld gaat oplossen. Dat is een te grote spannen voor het menselijk brein om dat zo te kunnen zien. Ja, ik begrijp het. Iedereen weet, minder vlees, minder onder de douche, niet vliegen, niet rijden, al die dingen. Maar als ik één keer de auto laat staan, ga ik daarmee de wereld redden? Nah. Dus ja, de verleiding is groot. Ja,
het is te groot om te bevatten inderdaad. En dan ontstaan de drogredenen van ja, als ik het, waarom zou ik het doen? Want kijk naar de industrie of...
Precies, waarom zou Nederland voorop moeten lopen in de klimaatwetgeving als China nog zoveel meer uitstoot heeft of Amerika? Ja, met alleen maar kijken naar de buurman gaan we er nog niet komen.
Nee, en dan gaan misschien wel alle systems een keer down. En wat dan?
Nou, 29 mei in Pakhuis de Zwijger gaan voor één avond all systems down, in ieder geval in onze verbeelding.
En dan hebben we enorm leuke gasten. Ik kijk er erg naar uit. Marleen Stikker, Joep van Lieshout. En dan heb je ook nog Boris Veldhuizen van Zanten.
Ja. Die is de oprichter van de techconferentie The Next Web. En net als Marleen, een van de pioniers in de techwereld in Nederland. En we hebben natuurlijk altijd een fragment van AI uit de archieven. Ik weet nog niet wat ze ons gaan voorschotelen. Het is voor mij ook altijd een ontzettend leuke verrassing. Maar die komen altijd met een pareltje uit de collectie om even de zinnen te verzetten.
En dan gaan we voor die tijd nog op 29 mei, 8 uur... in Pakhuis de Zwijger. En kaarten zijn te bestellen via stadsleven.nu.
Ja. Of via Pakhuis de Zwijger.
Nou, gaan we allemaal kaarten bestellen. Dankjewel, Tracy. En tot de volgende keer.
Dankjewel, Annemieke. Zie je de 29e.